Welkom bij een nieuwe aflevering van de Directiedilemma's podcast. Ik ga in gesprek met bestuurders en directieleden over de dilemma's die hen bezighouden. Over keuzes, verantwoordelijkheid en wat leiderschap vraagt als het spannend wordt. Openhartige gesprekken met een eerlijke inkijk achter de schermen. Mijn naam is Peter Geurts, fijn dat je luistert. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze aflevering van de Directiedilemma's podcast. Vandaag ben ik te gast bij Peter de Graaf op zijn kantoor in Rotterdam-Blaak. Ik heb een prachtig uitzicht op de stad, de Maas en in de Vechten de haven waar zijn eigenlijke werk zich afspeelt. Peter is ruim 9 jaar COO, CIO en Digital Executive van Portbase. Hiervoor was hij als director IT werkzaam bij Enexis en Stedin. Cybersecurity is een onderwerp wat hem bijzonder interesseert en wat in deze dagen, en zeker in de haven van Rotterdam, enorm actueel is. Inmiddels houdt hij zich niet meer bezig met techniek, want zoals hij zegt, een CIO die zich alleen bezighoudt met techniek is niet houdbaar. Voorafgaand aan deze technische carrière had hij een sportieve carrière in het verschiet als veelbelovend talent in het eerste van de jeugd bij Feyenoord. Uiteraard spreek ik met hem over de vele dilemma's waar hij mee te maken heeft, maar uiteraard maken we ook een uitstapje naar de sport. Peter, van harte welkom. Heb je nog iets toe te voegen aan deze introductie?
Dankjewel, Peter. Eigenlijk niet. Mooie introductie.
Nou, dan hoor ik nog graag van jou, want ik heb het al genoemd, maar wat doet Portbase eigenlijk en wat maakt het nou uniek?
Ja, Portbase is iets meer nu al dan 20 jaar geleden is eigenlijk het concept van een port community systeem bedacht. Hier in de Rotterdamse haven. Mm. En eigenlijk hoe je het moet voorzien is dat je hebt natuurlijk heel veel verschillende partijen in de havenlogistiek. En die moeten allemaal met elkaar natuurlijk samenwerken. En handelbedrijven, ja. Dat is publiek en privaat. En 20 jaar plus geleden, werd dat allemaal met papierwerk gedaan. Zo hoog als de euromast, zoals ze hier wel zeggen.
Ah, ja.
En toen is het bedacht, zeg maar, vanuit een concurrentiepositie van de Rotterdamse haven en Nederlandse haven. Maar kunnen wij dat niet hier slimmer ontwikkelen? Een port community systeem bedenken die alles digitaliseert. En zorgt dat het allemaal veel soepeler loopt voor die bedrijven in de samenwerking. Maar wel op een veilige manier en op een sustainable manier. En dat is eigenlijk in de basis wat Portbase nu nog steeds doet. En dat is natuurlijk in de loop der jaren gegroeid. En daar komen we ongetwijfeld straks ook nog wel over.
Zeker, maar nou noem jij een term, hè, en ik vertelde je al, ik heb zelf ook een beetje IT-achtergrond. Natuurlijk niet zo ervaren als jij. Maar een port community systeem, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, het is eigenlijk een set van, het is een centraal platform die generieke digitale diensten levert aan al onze communityleden. En dat zijn er iets meer dan 7000 ondertussen. En ja. Dat zijn eigenlijk kleine familiebedrijven tot aan grote multinationals, corporates afdelingen van Vopak, de ECT, RWG, maar ook dus familiebedrijven, ja. Van alles. Maar ook de overheid, douane, havenmeester. Dat zit er allemaal bij.
En moet ik dan denken aan die hele grote containers, dat we weten waar ze staan en waar ze naartoe gaan en dat soort dingen?
Ja, het is in feite, en dat is ook wel mooi om te zien, als wij nemen onze mensen, zeg maar, die starten bij ons, die nemen we ook vaak mee naar de Maasvlakte 2.
Ja.
En dan zie je zo'n heel groot schip aankomen, zo'n containerschip met 25.000 containers. Nou, dat is al. Ja, dan sta ik elke keer met kippenvel te kijken. En dan wetende dat wij daar een rol in hebben in heel de afhandelingen. Zo'n schip moet zich natuurlijk melden. Allerlei formaliteiten hebben ze, administratie. Maar uiteindelijk moet die lading natuurlijk ook van het schip af. En uiteindelijk via de verschillende modaliteiten, zoals we dat noemen. Via trein, via binnenvaart of via vrachtverkeer, truck. Naar die eindklant toe. En eigenlijk heel dat proces. Daar hebben wij gewoon een centrale rol in met onze digitale diensten. Zowel aan de importstroom als de exportstroom. Dus
Ik ben nog steeds onder de indruk, ook als ik hier langs rij, of rij langs de haven in Amsterdam, hoe ongelooflijk groot die schepen zijn.
Ja, het is immens.
Ik hou van zeilen en ik heb vroeger een bootje gehad. En dan kwam ik in Medemblik in de haven en dan meldde ik me ook bij de havenmeester.
Ja? Maar de essentie is natuurlijk hetzelfde.
Het is hetzelfde.
Het is alleen een paar keer wat groter opgeblazen.
Ja, en het is in de loop der tijd worden die schepen worden steeds groter.
Ja,
daar kunnen we ook nog wel een heel gesprek over voeren. Maar dat zorgt ook voor congestieproblematiek in de haven die er al is. Want voorheen, bij wijze van spreken, kwam er een schip met 5000 containers lang geleden aan. Ja. Nu komen ze met meer dan 30.000 plus aan. Ja. Ja, en dat moet ook allemaal in die trechter. Ja. Daar de binnen en naar die eindklant toe. Nou, dan begrijp je wel wat er gebeurt qua congestieproblematiek.
Ik blijf het fascinerend vinden, want elke container is één vrachtauto. Hè?
Ja, dat is gigantisch, ja.
En in die container zit dat ene kleine dingetje wat ik ergens ooit besteld heb. En dat komt van daar naar hier.
Ja.
Als je erover gaat nagedenken. Het is te gek voor woorden.
Ja, blijft echt bijzonder.
Echt mooi.
En misschien is wel goed om te zeggen, ook we zijn trouwens, anders krijg je zo'n beeld dat wij alleen van de Rotterdamse haven zijn. Maar wij hebben alle havens van Nederland zijn aangesloten bij Portbase. He, dus van
Moerdijk,
Seaport, tot Vlissingen, Moerdijk, Amsterdam. Het is echt, we werken voor de Nederlandse havens.
Ik zal je een geheim vertellen, we zijn toch met z'n tweeën. Ik ben echt geen beta-mens, maar water vind ik, en zee, dat vind ik echt, dat blijft me fascineren. Dus, en een boot, nou echt, als je me ergens voor mag makken maken, is het een boot.
Ja. Ik herken dat wel en ik merk dat ook bij onze mensen hier, die hebben allemaal wel een passie voor die haven en dat... Ja. Ja. En dat schip en alles wat erbij komt kijken, dat is, blijft heel erg indrukwekkend. En het mooie vind ik ook, is dat je ziet ook waarvoor je het doet. Dat is ook het mooie aan deze sector.
Ja.
Dus je bijdrage is heel zichtbaar. Ja, dat is misschien wat we straks ook nog wel gaan aanraken. Als je het hebt over betekenisvol bezig zijn, je ziet het ook wat je doet.
Dat betekenisvol bezig zijn is natuurlijk een greep naar mijn hart of uit mijn hart. En daar gaan we zeker op terug. Nou, dit was nog een langere introductie dan ik ooit heb gehad, maar dat vind ik juist leuk. We gaan even terug naar mijn eigen format, de rubriek Dilemma's. Ik heb een paar heel eenvoudige vragen voor jou en ik moet kiezen. Een broodje gezond of een broodje kroket?
Een broodje gezond.
Nou, mag je meedoen met een amateurwedstrijd? Ik geef je twee keuzes. De wielerzesdaagse in Ahoy in Rotterdam. Of met oudspelers van junioren Feyenoord Ajax, maar wel in de Arena in Amsterdam.
Dan ga ik toch voor de wieleruitdaging, zeg maar.
Oké. Okay. En dan ga ik een hele moeilijke aan je stellen. Koen Moulijn of Willem van Hanegem?
Willem van Hanegem.
Oké, okay. Mr. Feyenoord.
Ja. Ja.
Ik had vroeger een poster van Koen Moulijn in mijn slaapkamer. Echt zo.
Ja. Prachtige, sierlijke voetballer.
Dan controleren of loslaten?
Loslaten.
Ben jij flexibel of authentiek?
Oeh, dat is een lastige, Peter.
Je moet
ik zeggen. Toch flexibel.
Wil je nog op een dilemma terugkomen en eventueel toelichten? Behalve alle vier.
Ja. Die laatste is natuurlijk flexibel of authentiek. Maar natuurlijk het voetballen, niet voetballen. Misschien om met die even te beginnen.
Vooruit.
Mag dat?
Ja, en deze. Ik ben nou bij jou te gast. en ik heb een zwak verboden, dus voor deze keer.
Ja, oké. Okay. Nee, dat is meer omdat ik recentelijk, een half jaar geleden, hebben we met wat oud voetbalgenootjes weer bij elkaar gekomen en zijn we gaan voetballen. Een 7x7 toernooi.
Oh ja.
En dat was geen daverend succes. En de jaren hiervoor hebben we dat wel gedaan. Alleen het hoofd wil iets, zeg maar. Alleen het voetballen, zeg maar, fysiek. En wat er allemaal bij komt kijken, dat was pijnlijk, zeg maar.
Ja.
Dus we kwamen allemaal wel tot de conclusie dat dit misschien wel een van de laatste keren was dat we het op deze manier gedaan hebben. Ja. En wielrennen doe ik bijna elk weekend nog wel.
Dus nou, dat, ik zag bij een foto, doe je het zelfs achter je kantoor.
Ja.
Dus het zit echt nou...
Ja.
Die overstap van kijk, weet je, ik heb mijn eigen format, hè. Maar als ik me daar te strikt aan houd, dan word ik nou ook weer precies wat ik niet wil. Ik wil die flexibiliteit zelf houden, dus ook nu.
Daar hou ik van.
Hoe heb je die stap? Ja, je zei zelf ook flexibel. Hoe heb je die stap gemaakt eigenlijk, qua sport dan, hè? Voetballen naar wielrennen? Dus het ene is een teamsport, het andere een individuele sport. Bij het ene zit je, bij het andere loop je. Nou, dat is natuurlijk zwart-wit, maar...
Ja. Nou, dat is wel iets geweest, ja. Ik had het jaren na mijn voetbalcarrière, merkte ik wel dat het voetballen, er gaat best veel tijd in zitten. En je doet het natuurlijk in clubverband, hè, dus dan ben ik ook wel iemand, ja, als je dat afspreekt, dan moet je ook die dinsdag en donderdag in de avond komen trainen en zaterdag of zondagochtend een potje voetballen.
Ja.
Na 20 jaar in dat vaste stramien gezeten van al die verplichte dingetjes, zeg maar, wat toen de tijd niet zo voelde, maar... had ik wel zoiets nu van, ja, maar ik wil niet meer, ik wil niet die vastigheden. Ik wil, als ik geen zin heb, dan ga ik niet. Of als ik wat anders wil doen, flexibel, dan wil ik wat anders gaan doen.
Ja.
Ja, en toen kwam fietsen om het hoek kijken, zeg maar. Van het vrije gevoel en op die fiets kunnen stappen en gaan fietsen. En zelf gewoon maar gaan en zelf bepalen, joh, ik ga hier linksaf en dan weer rechtsaf. En dan ga ik een heel stuk rechtdoor en dan ga ik, nou, ik woon op de grens bij onze zuidenburen, zeg maar. Mm-hmm. Ik fiets lekker vandaag België in. Dat vrije gevoel...
Vanuit Rotterdam?
Nee, ik woon in Brabant.
Aha.
Ja. Nee, ik woon in Brabant. Dus zover is dat niet. Want het is, sterker nog, dat is een kwartier fietsen en dan zit ik in België.
Okay.
Maar dat is voor mij alleen... Toen was wel in alle eerlijkheid de barrière van... Ja. Maar ga ik dan ook op zo'n fiets zitten en dan zo'n pakje aantrekken en een helm? En ga ik dat echt ook doen? En toen heb ik jaren terug, jaar of 6, 7 geleden, gezegd van ja, ik ga het toch eens proberen.
Ben jij een teamspeler of een individuele speler? Want dat is natuurlijk... Waar stond je toen jij nog voetbalde?
Ik stond een beetje centraal op middenveld met de punt naar voren.
Spelverdeler.
Ja, en dus ik ben wel een, maar ik ben wel echt een, ik ben wel een teamspeler. Ik vind het natuurlijk leuk om af en toe zelf een actie te maken.
Ja.
Maar als dat het alleen zou zijn,
dan
is dat veel te leeg voor mij. Dat heeft niet voldoende in zich. Ja. Dus ik ben wel een teamspeler.
Maar wel individueel fietsen.
Ja, maar dat zit meer denk ik aan de keuze van dat ik iets zocht waarmee ik wat flexibeler ben en dat ik graag ook wel fit voor de baan, vind ik ook, betekent ook fit voor jezelf zorgen, zeg maar.
Eens.
Dat ik een combi zocht wat ik vrij makkelijk om een druk schema heen vrij makkelijk kan doen.
Waarom ben je niet doorgegaan? Maar iemand die in de topsport heeft gezeten fascineert me altijd. Ook nu de Olympische Spelen, ik kijk gewoon alles en wat je moet laten en er komen. En wat heeft jou besloten of heeft een ander dat besloten? Die zegt van nee, ik ga toch iets anders doen.
Ik denk dat het wel en is. Hè? Dus, kijk, op het moment dat je kiest als voetballertje om gewoon recreatief te blijven voetballen, dan hou je de regie natuurlijk volledig in eigen hand.
Ja.
En dat kan je doen tot aan, tot je 50ste kan je nog lekker blijven voetballen.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment, op het moment dat jij natuurlijk naar een BVO gaat, een betaald voetbalorganisatie, je wordt gescout en je gaat daarheen, dan stap je in een andere wereld.
Ja, je wordt een product, hè?
Je wordt een product, je wordt een nummer. En dat is wel een enorme verandering voor jezelf, maar ook voor je omgeving en voor je ouders. En, want daar is het wel van, nou, bedankt voor het afzetten, maar wij nemen de regie over, zeg maar.
Ja.
Dat is wel, het wordt een andere wereld in die zin.
Ja. Ja. Ja, ben je vrijheid bijna kwijt?
Ik heb daar wel aan moeten wennen, ja. En het is me nooit helemaal heel soepel afgegaan, die transitie. Dus dat is wel een van de redenen waarom...
Hoe bedoel
ik
je
denk,
dat?
Nou ja, dat uiteindelijk dan ook weer zegt van... Hè, wanneer ben je dan ook uiteindelijk gestopt of wanneer... Ja, die keuze wordt natuurlijk op een gegeven moment ook voor je gemaakt. Maar ik bedoel, het wereldje dat dus daar alles geregisseerd wordt.
Ja.
En dat jij natuurlijk wel een product bent voor hun die uiteindelijk van die duizenden kinderen gaan er steeds... Ja, maar een enkeling, 1, 2, 3, gaat eens een keer door naar Feyenoord 1.
Wordt wel vergeten, hè?
En daar, daar kijken zij naar. Zij is, en zeker in mijn tijd. Kijk, nu zie je wel dat er veel meer aan nazorg wordt gedaan. Ja. En dat vind ik een goede zaak. Hè? Dus dat ook
Ja, maar dat was gewoon tabé beter.
Nou, toen werd er ook al, je zag het toen ook al verbeteren. En je werd ook allemaal opgehaald en gebracht. En er was eten en et cetera. Dus het ging, maar zoals nu bijvoorbeeld ook een mediatraining of een sportpsycholoog erbij. Of, en ook van, ja, maar wat ga je dan, stel dat het niet lukt. Wat zijn dan je plannen? Heb je daarover nagedacht? Dat was in die tijd allemaal veel minder. Dus... ja, en dan heb ik natuurlijk ook een punt bereikt waarin op een gegeven moment zij ook keuzes moesten maken. En dat voor mij heel lang, heel veel jaren wel goed ging. En ik altijd in het goede bakje zat. Ja. Maar uiteindelijk in dat laatste bakje, zeg maar, om die stap naar Feyenoord 1. Of van beloftes naar Feyenoord, naar Feyenoord 1, zeg maar. Ja, die stap die heb ik niet kunnen maken.
En je hebt wel betaald voetbal
gehad? Nou, ik zou dat toen semi-betaald voetbal willen noemen. Ja. En ik heb toen nog, ik ben toen in gesprek geraakt met Dordrecht 90. Ja. Ik had wel zoiets, ik ben toen nog wel wat blijven hangen bij Feyenoord, maar ik heb toen wel gezegd van ja, maar hier zit dus niet, hier wordt voor mij wel ergens een grens getrokken en ja, die stap ga ik niet maken, dus laat ik bij Dordrecht 90 het proberen om misschien via een omweg.
Ja.
Nou ja. Dat is achteraf, was dat helemaal geen goede keuze. En merkte ik ook dat ik vrij snel kantelde na. Maar ja, ik heb altijd ook wel bredere interesses gehad. En zo ben ik ook wel een beetje opgevoed. Hmm. Maar dan moet je wel zorgen dat je, weet je, als dit het niet helemaal wordt, moet je wel zorgen dat je een goede maatschappelijke carrière opbouwt.
Ja.
Ja, en daar zijn vele jongens op die leeftijd heel lang blijven hangen en blijven proberen. En daar heb ik eigenlijk heel snel, vrij snel, maar dat ga ik niet, ga ik niet doen. En ik ga me maatschappelijk ontwikkelen. En ben ik eigenlijk teruggegaan naar de zaterdag amateurs, hoogste niveau.
Ja.
Nou ja. Daar kon ik ook nog wat meer verdienen dan bij Dordrecht 90.
Dus, ook zwart.
Ja, dus dat een soort combinatie van reiskostenvergoeding en een extra envelop, zeg maar. Dat zat allemaal in die tijd.
Ja. En, het is allemaal verjaard, Peter.
Het is allemaal verjaard, dus ik kan het uitspreken. Ja. Maar daarmee kon ik ook gewoon op mezelf gaan wonen. En kon je ook in mijn avonturen mijn studie gaan doen en inhalen en me maatschappelijk gaan ontwikkelen.
Wat heeft het je gebracht, die hele sportwereld, carrière?
Het heeft me ongelooflijk veel gebracht. Het heeft me natuurlijk ook wel wat gekost.
Mm-hmm.
Op het moment als je erin zit, in ieder geval voor mij, was ik niet op zo'n jonge leeftijd al in staat om dat natuurlijk allemaal te overzien.
Van, waar was je toen?
Nou ja, dat zijn allemaal in die periodes. Ja. Dat je, je bent heel, op dat moment natuurlijk op zich ook heel kwetsbaar, heel kneedbaar. En er gebeurt van alles. En, niet zo bewust dan mee bezig, dit levert me sowieso op, ook als het niet wordt. Ja, zo dacht ik toen niet. Zo werkt dat niet.
Nee.
Pas later heb ik natuurlijk gezien dat je er onbewust ongelooflijk veel aan over hebt gehouden in je vaardighedenkant als mens. Maar ook wel wat gekost met natuurlijk harde teleurstellingen, harde wereld. Waarin de een zijn dood, iemand anders zijn brood is, zeg maar. Dus het heeft me ook wel een andere kant laten zien die niet zo bij me paste.
Ik ken iemand die bij de belofte zat van Feyenoord. En die was niet bereid om een ander onderuit te halen om zelf vooruit te komen, zou ik maar zeggen. Is dat een beetje waar je op bedoelt?
Het is vanaf de buitenkant, denk ik, kijken mensen natuurlijk daar wel wat romantisch naar die topsport. En kijk eens een voetbal. Maar het is
niet zo sportief als het eruit
ziet. Nee, er zit natuurlijk een bikkelharde wereld achter waarin gewoon geld verdiend moet worden. Ja. En uiteindelijk er ook spelers. Uiteindelijk gewoon, maar voor een paar plekjes. Ja, maar moeten doorkomen.
Ja.
Ja, dus het is in de cultuur, als je het hebt over culturen van BVO's, het is wel spijkerhard.
Ja.
En daar ben jij een soort product. Dus ik krijg wel eens de vraag als ik toen ik heb een zoon, die is nu 17, maar toen die ook kleiner was en voetbalde, en dan sta je langs de kant. En dan krijg je wel eens die vragen van de ouders die dat dan interessant vinden en ook graag willen. Maar mijn zoon kan ook voetballen en zou graag naar NAC willen of naar Excelsior. En zou je dat aanraden?
Of Sparta. Hè?
Dat is Sparta.
Ja.
En dan ben ik altijd toch terughoudend. Kijk, als het jochie echt zelf heel graag wil. Alleen je ziet vaak dat het...
Ja, ouders die kunnen het zelf niet.
Ja.
Dat bikkelharde en omgaan met teleurstellingen. En natuurlijk... Het fijne van het teamgevoel, hè, wat we zagen bij de sprinters van de Olympische Spelen. Is het Laat ik het zo zeggen. Ik denk, hè, want anders wordt het zo'n gesloten vraag. Ik denk dat het naast alleen maar het fysieke ook eigenlijk een heel erg mentaal spelletje is.
Ja. Ja, kijk, uiteindelijk begint het wel met een soort... Je moet wel een soort aangeboren talent hebben. En ja. Ik ben wel van mening dat je dat... een deel, zeg maar, in de basis moet je dat gewoon wel hebben. Ja. En dat is vaak toch wel iets ook... Ja, is dat fysiek? Het heeft ook met motoriek te maken vaak. Dat is ook bij alle sporten. Als je ergens
hoogbalcombinatie.
Ja, alles moet, zeg maar. Hè, dat blijkt ook uit onderzoeken van spelertjes die bij een profclub voetballen ten opzichte van andere sportertjes. Of die gewoon op, dat die een hoog response gehalte hebben, zeg maar. Dus die kunnen heel snel. Ik maak nu een schaar en ik wil hem voorbij. Oh, maar er gebeurt wat anders. Dan doe ik nu wat anders.
Ja, dus dan moet ik flitsend snel. Ja, en dat kan Messi natuurlijk supergoed. Hè?
Ja, en zeg mij maar, is dat aangeleerd of is dat... En daar komt eigenlijk uit dat onderzoek een beetje wel van... Ja, dat zit er eigenlijk al wel in. Ja. Op jonge leeftijd. En ik moet zeggen, dat deel had ik zelf ook vrij goed ontwikkeld. Dus ik kon in het veld heel snel... Ja. Alles snel zien. En als het even anders ging, dan paste ik me heel snel weer aan, zeg maar.
Dus, en dat neem je natuurlijk ook mee later.
Dat is eigenlijk nog steeds een deel van mijn karakter.
Als je terugkijkt, hè, en je hebt al heel veel dingen over jezelf verteld. Maar wat kenmerkt jou nou? Wie is Peter?
Ik denk, mijn kenmerk is, als je naar mijn waarde gaat, zit toch wel het eerlijkheid. Is wel iets wat in al mijn doen en laten is wel iets wat altijd wel eerlijkheid, gerechtvaardigheid, zeg maar. Ja. Dat zit er wel diep in.
Ja, nee, dat is geen goede killer mentaliteit. Nee.
Nee, dat is niet altijd even handig.
Nee, in die omgeving niet.
Nee, in die omgeving dus niet. Nee. En ik zit ook wel iets in van heel erg vooruitgang.
Is dat competitie of is dat bewijsdrang? Is het innovatie?
Het zit een beetje van zeker van die laatste twee. Er heeft wel een tijd lang ook wel, die bewijsdrang zit er ook wel in. Ja. Maar ook wel dat heb ik nog steeds, dat vernieuwende. Ik vind het wel mooi, ik hoorde jou volgens mij wel eens een van jouw uitspraken, wat je zei van bouwen in plaats van blussen, zeg maar. Maar het gewoon wel het blijven bouwen, zeg maar, en vernieuwen, zit voor mij wel in die vooruitgang.
Ja. Maar als ik jou nou zo inschat, hè, en ik heb nou toch al zeker 35 minuten, dan zit dat bij jou, zit daar ook wel zo'n dilemma in. Van, doe ik dat nou wel of doe ik dat nou niet? Vergis ik me daarin?
In het wel of niet profileren. Ja, dat denk dat klopt. En het is veranderd in de loop der tijd. Dus ik had het, denk ik, in die topsportklimaat had ik het meer moeten doen. Uh-huh. Later in mijn werk heb ik wel gezien dat... Er zijn natuurlijk vele manieren hoe je dat ook kan doen. Alleen, ik merkte op een gegeven moment wel dat als je in zo'n directieoverleg zit of zo'n managementoverleg, en zeker bij zo'n corporate, dat ik vaak, ik had ook een hoog adaptief vermogen en uh-huh. een goed beeld van, hé, maar zijn belangen liggen zo en bij hem liggen de belangen zo. Ja, als ik daar nu eventjes wat van ga vinden, want het zou toch handiger zijn om misschien die kant op te gaan, dan was ik wat meer aftastend. Ja. Alleen, er waren er wel een paar die dat wel zeiden. Ja. En dan ook nog eens al de kwaliteit hadden om dat op een vorm te doen, dat werd gepruimd, ook door de bestuurder aan tafel. Ja, die zag je natuurlijk als een komeet in het carrièrepad van de corporate omhoog gaan.
En blijven die daar dan ook?
Nou, dat vind ik dus, dat blijf je een beetje volgen en dat valt tegen.
Ja,
je ziet veel van die zijn uiteindelijk ook wat anders gaan doen. Dus dat is wel,
daar ga je zelf over spelen.
Ja,
en dan,
los van even een aantal die natuurlijk alles hebben en dat ook...
Het zijn net als die voetballertjes, weet je wel, er zijn er ook een paar van.
Ja, alleen waar voor mij de grens ligt, we kennen ze denk ik allemaal van die leiders die zich altijd willen profileren.
Ja.
Nou, als ik iets niet wil zijn... Is het een leider die altijd maar overal, elke minuut van de dag, die zich wel wil profileren. Dat is even de andere kant van het verhaal.
Ja.
Alleen bij je rol als directeur, bestuurder van het bedrijf, hoort het wel. Ja. Alleen dan zit het bij het betekenisvolle voor mij. Weet je? Ja. Dus dan zit het in het profileren van voor het bedrijf en het betekenisvolle of voor richting je mensen. En dan voelt het heel natuurlijk en dan kan ik dat heel goed. Alleen het profileren om het profileren heeft mij nooit... nooit zo gelegen. En ik heb er ook een beetje een aversie tegen mensen die dat wel doen.
We hebben dagelijks zien we wel een voorbeeld van iemand die dat heel erg doet.
Ja, dat zit ver in mijn aversie, zeg maar, in mijn allergiehoek.
Ja, ja. Ik zit nu in dubio bij mezelf, want ik wil eigenlijk nog wat meer weten over ICT en hoe je daar bent gekomen. En ik wil ook weer naar leiderschap, want jij pakt een heel mooi stukje van leiderschap. En zo hard opdenkend heb ik besloten om die laatste even te parkeren, maar ik kom er wel op terug. En dan ga je op een gegeven moment de stap maken naar Portbase. En je vindt het echt een leuk bedrijf, zie ik, als ik naar LinkedIn kijk. Is het scheepsaspect? Is het centrum in de... je bent gewoon in het centrum van een hoop netwerken. Wat is het wat jou zo... als ik het uitspreek, zie ik je ook al gaan glimmen.
Ja, zeker. Ja,
wat maakt het?
Het zit hem in eerste instantie in het betekenisvolle. Mm-hmm. Kijk, na bijna 15 jaar in de energiesector was ik ook wel toe aan... het lijkt me leuk om eens een keer in een andere sector te gaan werken.
Energie is ook heel veel te doen, hè?
Ja.
Zeker nu alles vastloopt.
En het is ook een waanzinnig mooie sector.
Ja.
Alleen, toen kwam die kans in die havenlogistiek.
Ja.
Dus dat is heel betekenisvol gecombineerd dus met die rol die we hebben. Ik heb altijd wel in mijn jobs gekeken naar... ik wil iets voor de BV Nederland of voor iets, je wil iets betekenen.
Ja, wellicht iets betekenen.
En dan ook nog gecombineerd met een bedrijf die heel veel digitale kennis en ervaring heeft... En daarop wil blijven vernieuwen, zeg maar.
Ja.
En daarmee ook het verschil blijven maken in die havenlogistiek voor al onze klanten... om het steeds soepeler en veiliger te laten lopen. Ja, dat was voor mij zo'n combinatie van de haven. Ook nog eens haven, Rotterdam. Natuurlijk een van de grotere havens. Ja, ik ben in Rotterdam-omgeving ook opgegroeid. Rotterdamse bedrijf gewerkt, bij Feyenoord gevoetbald.
Ja,
ja alles komt hier bij elkaar.
Thuiswedstrijd.
Dan is dat wel heel mooi. Ja.
Nou ben jij hier terechtgekomen. Je hebt dan een paar keer gezegd betekenisvol. Je hebt het over leiderschap gehad en profileren. Ik las bij jouw visie over leiderschap, vitaal zijn, richting geven, zelfbewust en verbonden. Wat ik ontzettend leuk vind, is dat jij me benaderd hebt en zegt... joh, ik wil met jou hier eens over komen praten. En dit is meteen een uitnodiging naar iedereen die luistert. Ja. Dat mag, dat is hartstikke leuk. Dus daar wil ik ook even op ingaan. Dat vitaal zijn, richting geven, zelfbewust en verbonden. En ik zou er bijna willen toevoegen aan het betekenisvolle. Hè?
Ja.
Wat is betekenisvol voor jou? Een heel ruim begrip namelijk.
Ja, en dat zit trouwens in dat stuk in dat richting geven. Ja, dan raak je natuurlijk wel ook je waarde natuurlijk en hoe je in het leven staat natuurlijk. Hè? Want wat voor mij betekenisvol is...
Voor jou, ja.
Voor mij hoeft niet voor jou natuurlijk betekenisvol te zijn.
Nee, iemand anders zeg ik wel gewoon veel geld verdienen.
En dat heb ik dus niet. Voor mij zit het dus wel echt in het maatschappelijk, sociaal-maatschappelijke.
Ja.
En dat je... met een bepaalde functie, hè? Een bedrijf heeft een bepaalde positie, een functie, een rol vervult waar je andere mensen helpt. En waarin niet de drijfveer is om er zelf zeg maar beter van te worden. In de zin van, ik wil heel veel geld verdienen en et cetera. Nee, je doet het voor het groter goed, zeg maar.
Ja.
Nou ja, en ik merk naarmate ik ouder word, ik ben ook vorig jaar bij de Rotary Club van Rotterdam gevraagd. Dan is dat wordt eigenlijk steeds meer en meer. Het gewoon ook willen teruggeven van kennis en ervaring.
En waar komt dat vandaan? Zonder een zwaar psychologisch diep onderzoek te doen, maar ergens voelt iets.
Nou, het zit heel erg in de genen en in de familie.
Ja.
Het werk wat mijn vader altijd gedaan heeft, zat in die hoek. Mijn moeder. Ja. Maar ook mijn opa. Het zit in de familie, zeg maar. Ja. Kom je niet veel tegen, zeg maar, van pure scoren, commercieel.
Het is echt een hand-in-hand kameraden eigenlijk, hè?
Ja.
Is echt zo?
Ja.
Jullie zijn een tweekoppige directie, hè?
Ja.
Je bent teamspeler en je bent fietser. Ik zeg altijd, twee kapiteins op één schip, dat werkt niet. Ik ben voor eenhoofdig leiderschap, want dan is de mensen iemand verantwoordelijk. Dus hier zitten een aantal contradicties bij elkaar.
Ja.
Lichte stoep, Peter. Hoe hou jij hierin staande? Hoe blijf jij in sync met jezelf?
Ja, ja, dat is een goede vraag. Dat gaat met golfbewegingen.
Ja, dat is
mooi. Want dat heeft ook te maken met... enerzijds natuurlijk met je eigen ontwikkeling als mens en als leider. Andere kant heeft dat ook natuurlijk wel te maken met natuurlijk de golven van een bedrijf. En in welke fase het zit. Hè? Want als het allemaal happy flow is...
Ja.
Dan is over het algemeen alles in het leven een stuk aangenamer, maar ook in werk. He, dus dan, maar wanneer het wat minder gaat,
ja.
En er moeten andere dingen gebeuren,
ja.
En er worden andere dingen gevraagd, en er worden moeilijke keuzes gevraagd, ja. Ja, dan is die samenwerking, krijgt natuurlijk een andere dimensie.
Ja.
En even vooropstellen dat die samenwerking... want we werken al best een lange tijd samen.
Ja,
dus
dat
die
moet
is nu,
goed zijn, anders,
die, anders had het al lang. Ja. Dus dat is gegroeid naar dat we complementair zijn. Maar dat heeft natuurlijk wel een aanloop gehad.
Ja.
En dat is denk ik ook heel logisch. En dat heeft
het is net een huwelijk, hè?
Ja, nou ja. Maar ik moet ook zeggen, het heeft dus misschien... Je kan ernaar kijken van het heeft wel iets waar je wel aandacht aan moet blijven geven. En dat het soms ook wat lastiger kan zijn. Zeker als het fase is dat het wat minder gaat met het bedrijf.
Ja.
Hè, bij mijn start... Nou, ging het niet zo goed met het bedrijf. Hè? En de vorige directeur was weggestuurd.
Mm.
En ik kwam erbij en met gesprekken met de RFC werd wel gevraagd... ja, maar hier moet wel wat veranderen. En dan, nou, dan weet je wel dat dat natuurlijk in de basis even een aanloop nodig heeft.
Ja.
Maar het heeft ook een positieve kant dat ik nu merk... dat ik natuurlijk soms ook dat je elkaar kan reflecteren. En dat je even... He, want dat merk ik dus wel eens bij collega-directeuren die er alleen voor staan. En die moeten dan naar hun RVC of aandeelhouders.
Ja, ja.
En die hebben moeilijke dingen. Maar dan is het hier wel heel fijn dat wij ook af en toe gewoon zeggen... joh, dit zit me toch niet lekker. Volgens mij moet het deze kant. Hoe kijk jij daarna?
Ja,
ja, ja, ik zie dat eigenlijk net iets anders. Nou, dan kan je elkaar... Dus het heeft echt iets krachtigs.
Ja.
Ja, dus er wordt vaak wel naar gesproken van de uitdrukking... Ja, maar één kapitein.
Ja.
Ja, dat kan ook, dat model. Maar dit model kan ook.
Het is wel uniek, hoor, wat jij beschrijft. Want het is juist een van de onderdelen van mijn eigen werk... is dat ik mensen bijsta die alleen zijn aan de top. Want ze kunnen het met niemand delen. Je kent zelf de corporate organisaties, ik ken ze ook. Daar is het gevaarlijk om kwetsbaar te zijn.
Ja, zeker.
En dat hebben jullie dus duidelijk niet.
Nee, waarbij je natuurlijk allemaal wel je aandachtsgebieden hebben.
Ja, eigen verantwoordelijkheidsgebieden, logisch.
Ja, en waar natuurlijk af en toe ook wel spannende dingen in zitten.
Ja.
Maar dan is het wel fijn dat je, dat je even kan sparren met elkaar.
Ja.
En met z'n tweeën ook richting een raad van commissarissen of andere stakeholders wel kan optrekken.
Ja, dan draag je het samen.
Ja.
Hoe maak jij die besluiten? Ben jij iemand die dat rationeel doet? Iemand die dat intuïtief doet?
Ik denk dat ik wel een intuïtief persoon ben. Ja. Alleen ik merk wel in de loop der jaren dat het is situationeel, zeg maar.
Weet je? Ja.
Je moet ook bepaalde beslissingen nemen die ik vind... dat je niet zomaar op intuïtie kan nemen. Dat voelt ook als van... we gaan wel mijn gevoel... het zal wel goed zijn.
Mm.
En de onderbouwing, ja, dat zien we later wel. Ja, in sommige gevallen vind ik dat wat voelt voor mij wat roekeloos. Dus dan,
kun je een voorbeeld noemen?
Nou ja, grote investering. Nou, neem bijvoorbeeld nu wat heel actueel is, AI...
Ja.
Ja, intuïtie zegt gaaf.
Ja.
Je gaan we gelijk volle bak op inzetten. Ja. Toepassen, een mooie nieuwe technologie.
Ja,
ja, als je dat op zo'n manier benadert, dan is dat veel te riskant.
Hmm.
Vraagt dat gewoon ook meer intellectueel iets van je.
Maar intellectueel, Peter, niemand weet hoe het... Niemand snapt het eigenlijk.
Nou ja, goed, in dit geval is AI, denk ik... Ik denk dat het heel ingewikkeld gemaakt wordt door heel veel mensen. Ik denk dat mensen met een technische achtergrond... dat die al wel wat makkelijker kunnen...
Geen hocus pocus.
Nee. Je hebt het natuurlijk jaren terug met blockchain ook wel gezien... dat ook zo gehyped werd.
Ja.
En dat uiteindelijk, als het geen doelbestemming heeft... Je het heel moeilijk kan inzetten. En dat is met AI ook. Alleen wat je ziet met AI, daar is ondertussen wereldwijd natuurlijk zoveel geld in gepompt. Dus dat wordt zo'n grote hype. Ja, die investeerders willen hun geld ook terug hebben. Dus links of rechtsom, jij gaat AI door je strot geduwd krijgen. Ik zeg het nu wat
zwart-wit. Ja, maar dat is een hele mooie benadering. Want je zegt eigenlijk toch dat het een beetje een bubbel is.
Wat zei je?
Je zegt toch dat het een klein beetje een bubbel is. Toch een beetje,
ja. Ja, zeker. Ja, ja. Dat is, ik vind het wel een bubbel, ja. En het risico, daar word ik wel dus als tussen... Dan gebeurt er bij mij iets wel in mijn hoofd. Dan denk ik, wacht even. Ja. Maar we hebben wel een grote verantwoordelijkheid hier met ons bedrijf. En ja. Als je het hebt over data en ook heel veel data wat bij ons op het platform draait, is niet onze data. Daar zijn wij beheerder van, maar dat is gevoelige data van onze klanten.
Ja,
zomaar even AI naar binnen fietsen en denken dat het dan wel gaat werken. En dat, dat het dan, nee, dat is heel riskant.
Waarom?
Nou, het is één. Het riskant is één, is dat je dat de randvoorwaarden om AI goed te kunnen toepassen, durf ik toch wel te zeggen, is bij 9 van de 10 bedrijven nog niet op orde.
Ja, dat hebben we nu net gezien.
Ja.
Ja, bij hoe heet het ook alweer? Bij Odido is natuurlijk bij Signal, wat heel erg beveiligd is. Nou, mens is de zwakke sector, factor.
Mens, maar ook het... kijk, als je data management binnen een bedrijf niet goed op orde hebt...
Ja.
En je gaat AI een soort... ik zeg het maar even heel simpel nu, maar je gaat zo'n technologie daarop loslaten.
Ja.
Ja, wat ga je eruit krijgen dan?
Ja, garbage in, garbage out.
Als dat niet gestructureerd is als dat niet op een bepaald maturity niveau zit, dan is dat ook zo'n aspect. Ja, dan ga je misschien hopen dat er wat leuks uitkomt. Maar dat is niet een doelbestemming. Dat vind ik niet een gezonde manier van hoe je moet gaan investeren in een nieuwe technologie.
Lig je er wakker van? Niet dat je echt ligt te woelen in je bed, maar... Ja. Als uitdrukking?
Nou, van dit onderwerp niet. Maar ik lig natuurlijk... je ligt wel eens wakker van andere aspecten. Als je het hebt over je verantwoordelijkheid. Je wil alles goed secure houden, zeg maar.
Hey, je wilt, is security jou waar je wakker van ligt?
Ja, nou ja, dat is wel iets wat natuurlijk... alles wordt digitaal in de wereld. En dat wordt alleen maar meer en meer de komende jaren.
Ja.
Maar dat betekent dus ook, eigenlijk is dat een soort lijn van alles wordt digitaler, maar daarmee ook alles wordt kwetsbaarder. Omdat het maturity niveau van security, zoals we dat nu, ik zeg het even wat algemeen, is, ten opzichte van hoe snel we wel allemaal al digitalisering implementeren, dat is helemaal niet in sync, zeg maar.
Nee?
Dus dat is wel zorgelijk natuurlijk.
Daar hebben we nog niet eens over die quantum computers gehad. Ja. Want dan is niks meer
Nee. Maar dat is nou wel weer iets waar ik wel heel erg in geloof.
Daar heb je wel vertrouwen in.
Ja, in die zin dat we daar ook wel bij aangehaakt zijn. Dat zijn allemaal onderzoeken waarvan misschien over 10 jaar pas dat echt toegepast gaat worden. Maar daar zit wel wat in. Alleen het blijft altijd, ook rondom security, ook een soort kat-en-muisspel met... Ja. Met nieuwe technologie zal ook naar quantum zal er weer wat nieuws komen.
Ja.
Moet je dus als bestuurder op een goede manier mee omgaan en dat toepassen. Ja. En daarnaast zit er natuurlijk een schaduwkant aan dat alles digitaal wordt. Maar daarmee, je kan tegenwoordig de krant niet openslaan of er is weer ergens een hek of naar Odido, het ligt weer op straat.
Ja.
Ja, en als je dan ziet dat wij als Nederland, zeg maar, daar zo'n beetje het minst in investeren als omringende landen in Europa.
Hoe kan dat nou? Hoe kan het dat we geen minister van digitalisering hebben gehad?
Ja, ik vind het ongelooflijk gemist.
Ik snap het echt niet. Ja.
Nee, het is cruciaal. En we lopen denk ik wel achter. Maar zo vaak loop ik niet rond in Den Haag. Ik kan me de vinger er niet helemaal opleggen waar dat in zit. Maar dat het zorgelijk is, dat deel ik wel, want we lopen achter.
Maar ik vind het heel gek, want we hebben tegelijkertijd besloten, we gaan over naar een drone-economie. Hè? Als er iets IT is dat het ook wel. Hoewel daar ook weer in blijkt hoe ingewikkelder de drones, hoe kwetsbaarder ze zijn. En hoe eenvoudiger, hoe meer resultaat ze blijken te hebben. Dat IT-stukje laten we liggen. Security is echt jouw ding. Als jij nou minister van digitalisering zou zijn, hè? Zo ondenkbaar is dat niet. Beetje onderschatte kwaliteit van een aantal mensen. En waar zou jij dan op inzetten? Is het security?
Ja, dus de, ik zou hem dan wat breder noemen, zeg maar, de weerbaarheid. De weerbaarheid van de BV Nederland, zeg maar, in, ja. op digitaal vlak.
Digitale weerbaarheid of menselijke weerbaarheid? Of organisatorische weerbaarheid?
Dat kan je niet loszien van elkaar.
Ja. Dus dat hangen ze samen? Ja, dat volgens mij wel.
Ja, maar. Dat moet je bij elkaar nemen. Ja. En even los van dat het natuurlijk ook een economische kant heeft voor een land. Hè, en handelsklimaat. Als je het hebt over digitalisering en de weerbaarheid van Nederland, dan lopen we veel te ver achter. Ja. En zullen we een inhaalslag moeten. Ja. Dus daar zou wel mijn focus liggen. Waarbij denk ik, en daar klinkt dan misschien wat minder de man die heel erg in de overheid heeft gewerkt. Maar je hebt natuurlijk wel met wet en regelgeving te maken. Alleen daarvan zie je natuurlijk in praktijk dat wet en regelgeving vaak wat achter de troepen aanloopt natuurlijk. Hè? Dus dan zie je dat de beweging eigenlijk wat er gevraagd wordt al een paar jaar voorloopt. Ja. En dan komt de wetgeving aan en die loopt eigenlijk elke keer, loopt dat altijd een paar jaar achter.
Ja.
Ja, en dat is zo frustrerend. En ook op dit soort thema's waarin je eigenlijk veel sneller klappen wil maken. Mm-hmm. En ik denk dat we ook op andere manieren moeten gaan samenwerken. Ook tussen publiek en privaat.
Ja, je zegt ook publiek-privaat. Meer publiek, meer privaat, moeten de definities
samen
veranderen?
Meer samen.
Ja.
En het is nu veel wij en zij.
Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat ook wel van oudsher natuurlijk het systeem is, hè, wat ooit neergezet met een overheid die natuurlijk centraal model die op een aantal vlakken bepaalt van hoe wij hier met elkaar samenwerken en samenleven.
Ja.
Alleen dat is een model wat natuurlijk al best wel lang ongewijzigd is.
Ik zelf, en ik hoor graag daar je mening over, heb ook wel eens het idee van er is een bepaald soort mens wat kiest voor de overheid en er is een bepaald soort mens wat kiest voor privaat. En het is dus op dat diepere level waar ook niet wantrouwen is een groot woord, maar wel van ik weet niet wat ik aan jou heb, want ik volg jou niet helemaal, waardoor die samenwerking wel eens stroef loopt.
Ja. Ja, dat,
deel je dat?
Ja, dat deel ik wel. Alleen ik denk dat, net zoals wij nu een gesprek hebben, dat begint met elkaar, dat je elkaar leert kennen.
Ja, echt,
en dat je elkaar op een gegeven moment dan ook gaat begrijpen wat zijn jouw intenties, wat zijn mijn intenties, waar zijn jouw belangen, waar zijn mijn belangen.
Ja.
Wat is het vooruitliggende doel, zeg maar, waar we naartoe willen? Wat doet dat met die intenties en die belangen? Ja. En hoe gaan we dat bij elkaar brengen?
Ja, doel is heel belangrijk.
En daar hebben we natuurlijk, en ik zeg niet dat de private kant altijd even betrouwbaar is.
Nee.
Alleen je hebt natuurlijk ook wel de afgelopen jaar gezien dat aan de publieke kant er een bepaalde koers wordt gevaren waar ook weer ondernemers zich op richten. En dan blijkt met investeringen en met we gaan het nu samen op die manier doen. En twee jaar later, we gaan het helemaal anders doen.
Ja.
Ja, maar je laat me gewoon in de steek nu.
Ja. Ja,
want ik heb hier, ik kan nu die turn niet maken.
Ja.
Dus hoe dan?
Ja.
En dat is ook zo'n iets waar ik denk vanuit een overheidsdenken van ik kan nog begrijpen dat je de koers verandert, maar zorg dan dat je ook een mechanisme in dat systeem van de overheid bouwt waarin er ook een ministerie is die transitie doet.
Ja.
Bij het ministerie van transitie.
Ja.
En nu is dat allemaal silo's en het is vooral gericht op weer, oké, het was A en we gaan nu naar B.
Ja.
Nee, maar hoe gaan we dan weer van A naar B? Want dat is altijd iets wat altijd zal blijven. Hè? En van B gaan we weer naar C. Maar je moet dan wel nadenken hoe je.
Nou, zijn we in het begin van het gesprek had je het ook over innovatie. En dan ga je ook van A naar B naar C.
Ja.
Hoe kun je daar een combinatie in maken? Dat is wel, om maar eens in mijn termen van de podcast te blijven, een gigantisch dilemma.
Waarbij denk ik dat ook weer afhangt van hoe innoveer je als bedrijf, sorry, afhankelijk van wat je functie is. En wij zijn natuurlijk wel een partij waar 7000 plus bedrijven vandaag de dag, as we speak, op vertrouwen nu.
Dus moet 7000 bedrijven met allemaal mensen die daar weer werken.
Die allemaal onze diensten gebruiken.
Mijn hemel, dat zijn gewoon steden die afhankelijk zijn van jouw toevoer. Bijna van
tienduizenden gebruikers die allemaal en honderdduizenden datatransities en wat allemaal. Wat ik wil zeggen.
Daar ben jij de CIO van, hè?
Ja.
Dat is wel verantwoordelijkheid.
Ja, maar dat is wel. Ja, dat, ja. Maar ja. dat is wel wat ik heel erg leuk vind. Want ik hou niet van...
Het moet niet te makkelijk zijn.
Het moet niet te makkelijk en een soort bijrolletje. Maar daarmee dus dit al zeggende, begrijp je dat wij mijn collega-directeur niet kunnen zeggen... wij gaan het morgen, jongens, wij gaan ook even van A in één keer naar B, jongens, nu. En veel plezier ermee.
Ja, dat gaat je vast lukken.
Ons bestaansrecht is ook wel dat vertrouwen...
Ja.
Wat wij in de loop der jaren hebben opgebouwd. En dat betekent vertrouwen, betekent ook dat ik jou serieus neem. En jouw intenties en jouw belangen. En daar niet zomaar overheen stap. Omdat ik nu denk dat we nu maar eens een keer... Ja, maar zij moeten gewoon ook hun bedrijf runnen. En dus dat samenspel.
Ja.
Alleen de keerzijde daarvan is dat sommige dingen wel langer duren soms.
Ja.
Weet je, en dat is voor innoveren. Is dat soms voor de echte diehard innovatiemensen die wel echt grote stappen willen maken in één keer. Ja, sorry, maar dat is voor ons, we doen het meer samen.
Ja.
En dat is een bekende uitspraak, clichématig, maar samen kom je verder, alleen ben je sneller.
Ja,
we kiezen echt voor dat samen.
Nou ja, weet je, ik vind dat heel veel dingen worden te snel veranderd, want we willen quick wins hebben, low hanging fruit, snel resultaten, maar je moet ook durven stil te staan. Om daarna te kunnen versnellen. Dus ik volg je daarin. Maar het lijkt me voor jou wel ook frustrerend... dat je soms ziet hoe het van links naar rechts gaat... en met het gemak waarmee dat gebeurt.
Zeker, nee, zeker. Het schuurt natuurlijk ook wel eens bij mij met mijn vooruitgang... Hè, waar we het gesprek mee begonnen met ik wil vooruit.
Ja,
moet je soms wel heel veel geduld hebben. En dat heb ik een beetje moeten leren. En ik heb af en toe nog wel een beetje wat ongeduldigheid in mijn lijf zitten.
Ja, in de score.
Scoren.
Dan denk ik aan voetbal, hè?
Ja, scoren, maar dat ik wil vooruit. In. Het is niet precies. Scoren om het scoren, hè? Nee, dus, maar ik wil vooruit. Alleen, ik merk wel dat als ik zie dat we met de goede dingen bezig zijn...
Ja.
En het duurt langer...
Ja.
Dan merk ik dat ik daar wel goed van kan blijven slapen. En dat ik denk van maar dan kan ik heel geduldig zijn.
Ja.
Op het moment dat ik zie dat het... Ja, maar wat zijn we nou ook aan het doen? Ja. En we zijn volgens mij ook niet met de goede dingen bezig.
Ja,
dan komt er wel een andere kant boven. En dan ben ik wel... dan word ik wel ongeduldig. En dan word ik ook wat sturender.
Daar ga ik op door, op dat sturende. Maar ik wil even een tussenconclusie maken. Ik vind het fantastisch hoe je teamspeler bent. En tegelijkertijd zegt, ja, maar op mijn fietsje wil ik nou eens een keer naar links. En dan ga ik weer eens een keertje naar rechts. Dat komt ook hierin terug. Hè. Van de ene kant heb je dus ook weer het geduld. Van de andere kant het ongeduld. Dat vind ik even mooi om even te zeggen. Dan misschien ook dat zelf ook wel leuk vind. Over het sturen. Overheid is inderdaad vaak centraal gestuurd en zij willen naar autonome teams, naar zelfsturende teams. Ik moet altijd terugdenken, want ik heb defensieachtergrond. Wij hebben ooit geleerd van de auftragstactiek van de Duitsers. Die waren heel goed aan het front, want ze hadden dat bevel daar neergelegd. En de geallieerden die hadden het centraal en reageerden daardoor langzamer. Nou, sturing. Jij bent je had het over de overheid dus, hè, wat centraler. Ben jij van de decentrale, en dan koppel ik het even weer aan het loslaten in het begin?
Ja. Alleen, er zit een maar. Omdat, dit is natuurlijk iets wat natuurlijk, dit wordt gepast en ongepast natuurlijk ook gebruikt, hè, met decentraal en zelfsturen en autonomie. Er zit voor mij wel een randje omheen.
Vertel.
In de zin dat ik denk dat ieder mens van nature een soort gezonde dosis autonomie wil hebben.
Ja.
Dus volgens mij is dat altijd gezond.
Ja, niemand wil ook veranderd worden en niemand wil gestuurd worden.
Dus dat is een soort gezonde basis die je volgens mij binnen een bedrijf moet hebben. Maar dat is op individueel niveau.
Ja.
Dan wil je ook nog eens kijken, maar op teamniveau kunnen ze dan zo'n team bijvoorbeeld met elkaar... zo'n bepaalde autonomie, zeg maar, goed managen met elkaar.
Ja.
En dat is natuurlijk wel iets dat ze dan ook rekening moeten houden met de ander.
Ja.
Vervolgens heb je een team die ook wel met andere teams moet samenwerken. Dus het gaat alweer een dimensie verder.
Ja.
En je moet ook nog rekening houden met het bedrijfsbelang.
Ja.
En dus hoe ga je dan, zeg maar, zelfsturende teams neerzetten die dat dan op een hele goede manier... tot uiting kunnen brengen.
Zeg het maar, je bent CEO.
Nou ja, daar zit dus voor mij een rand omheen dat ik niet geloof dat je zeg maar gewoon een team ergens helemaal verantwoordelijk kan maken en ga je gang.
Nee.
Ik denk wel dat je, een ander aspect is bijvoorbeeld wat je vaak ziet, is dat autonomie heb je, je kan zelfsturend zijn, maar dat betekent ook iets qua leiderschap binnen zo'n team.
Niet jouw leiderschap, maar, leiderschap
maar binnen het team.
Dus ja. Daar heb je wel een leider.
Nou ja, maar wordt daar altijd zo goed naar gekeken? Want,
nee, dus aan je vraag?
Nee.
Nee.
He, dus en daar zie ik wel, en die slag zijn wij zelf hier ook binnen het bedrijf aan het maken, dat er zijn een aantal randvoorwaarden die je volgens mij heel bewust moet bespreken en ook heel bewust mee aan de slag moeten. En een ander aspect is dus, kijk, als alles allemaal super gaat en happy flow, dan kunnen heel veel teams allemaal lekker hun eigen ding doen.
Met zeilers.
Maar op een gegeven moment komen er problemen of de lastige vraagstukken en dan is het team overstijgend. Of dan is het... Of het heeft iets te maken met dynamiek binnen teams en met mensen.
Ja.
Gaan die teams dat dan zelf oplossen? En hebben daar dan voldoende mensen zitten
die
in die teams die dat ook kunnen? En die dat kunnen begeleiden? En die dat en daar komt het loslaten en het delegeren.
Ja.
En
dat is een spanningsveld.
Dat is een spanningsveld. En dat is,
maar hoe ga je daarmee om? Je kunt je niet permitteren zeggen, sorry jongens, alle 7000, we hebben even verkeerd besluit genomen, maar morgen is het goed.
Ja, ja ik denk het randje zit voor mij dus dat ik daar wel best ver in ga. En dat heeft voor mij te maken met ook wel weer met dat opbouwen van verbinding en vertrouwen.
Ja, want verbinden is ook een belangrijk element.
Ja, hè, want dan en dus ook begrijpen hey, van, maar hoe steekt dat dan die persoon in elkaar? En over wat voor skills beschikt hij en... Nou ja, dan groeit iets. En dan merk ik ook, en dat heb ik ook met mijn direct reports, dan leer je elkaar kennen. En dan weet je ook van, joh, maar hier hoef ik nog geen eens naar om te kijken.
Is dat niet ordinair mensenkennis?
Ja, voor mij wel. Het zit heel erg aan die mensenkant.
Ja,
en tuurlijk heb je ook een structuurkant waar je naar moet kijken.
Ja.
Dus een aantal van die randvoorwaarden zit ook aan de structuurkant.
Ja.
En ook over je besturing, je overleg, daar moet je allemaal naar kijken.
Ja.
Maar het begint met die mensenkant.
Ja.
Maar dus ook kritisch kijken naar, maar stel dat dit team nou helemaal zelfsturend is. Hoe is die samenstelling dan? En zitten er wel leiders tussen? Als het even...
Bemoei jij op dat level? Stiekem wel dus. Ben ik nou aan het provoceren?
Ja, nee. Ik denk dat ik daar dan wel... Wat ik niet fijn vind, is dat ik... Ik geef veel ruimte aan onze managers.
Ja.
En ik ga niet, zeg maar... als hij daarmee aan de slag gaat, dan is dat ook zijn ding.
Ja.
En ik vind het niet prettig als ik daar eventjes om hem heen ga... en dan ook ga bemoeien met de teamdynamiek. Alleen ik heb er wel een mening over...
Ja.
En ik wilde graag een gesprek over voeren over hoe dat gaat.
Ja.
En ook eigenlijk dit gesprek hebben
van
waar is het voor jou, zeg maar, voldoende? Wat mogen zij allemaal zelf doen?
Ja.
En wanneer wordt die voor jou spannend? Dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor mijn managers. Dat geldt ook voor dat team.
Jij hebt executive programma's gedaan, hè? Heb jij, en dit is een strikvraag, ik zeg het op voorhand, heb jij een leiderschapsprogramma in jouw eigen bedrijf?
Ja. Ja.
Waarom is het een strikvraag? Is leiderschap aangeboren of aangeleerd?
Ja. Ik neig te antwoorden naar dat iedereen heeft leiderschap. Daar geloof ik echt in. Iedereen heeft een bepaalde vorm van leiderschap. Ik denk alleen dat de bepaalde rollen worden al sneller gesproken over leiderschap dan andere rollen. Maar ik geloof ook binnen ons bedrijf, iedereen heeft ook leiderschap nodig.
Of je nou leidinggevende bent of niet.
Nee, alleen we koppelen het vaak aan leidinggevende rollen. Want dat is leiderschap. Ik vind het wat anders, dan ben je ook een leider. Als je hem wat verder gaat afpellen, leiderschap, wat zit erin?
Nou, vertel eens.
Nou ja, dan zit daar een leider in. Maar daar zit ook een inspirator in. Daar zit ook een coach in.
Ja.
En daar zit ook een manager in, die gewoon zijn ding moet regelen.
De processen.
Ja, de processen moet regelen.
Ja.
En dat maakt het leuk, maar ook dus wel weer heel moeilijk. Want daar moet je ook nog eens tussen kunnen schakelen. En het situationeel goed kunnen toepassen. Nou ja, en daar zit natuurlijk een uitdaging in. En ja, dat moet je ontwikkelen met elkaar. Ja. En dat denk ik zal, dat zit natuurlijk minder bij een specialist in een team. Tot een bepaalde hoogte moet die leider zijn.
Ja.
Of moet die coachen, kunnen coachen. Ja. Moet die, dus daar zitten natuurlijk wel verschillen in per rol.
Heb jij dat geleerd bij je opleidingen? Of had jij een leider die jou inspireerde? Ik vind het trouwens heel mooi, even een zijstapje, dat jij het over leidinggevende hebt. Want een manager is volgens mij voor mij niet hetzelfde als een leider. Nee. En een goede leidinggevende combineert die twee.
Ja, is echt heel
anders.
Dus
ze zit op één lijn. Ja. Gelukkig, eindelijk.
Ik zie best wel, en ook, we hebben wel meegemaakt, die best wel goed kunnen managen. Maar geen leider zijn.
Nee.
En dat gaat niet altijd even lekker samen.
Wie was heb jij een voorbeeld gehad als leider?
Ja, zeker. Ik heb wel, zoals ik dat met mijn voetbaltijd had, dat ik om me heen keek en dingen oppikte, heb ik wel in mijn werkcarrière genoeg mensen tegengekomen waarvan ik... Bijvoorbeeld een leuke, toen ik bij Stedin voor het eerst ging leiding geven. Toen was ik een jaar of 27.
Ja.
Een club van 35, 40 man.
Ja.
Nou, dan denk je allemaal wel dat gaat wel lukken. Nou, we hadden het aan de voorkant al even samen over.
Maar
nou, daar kunnen we ook een podcast over vullen van de beginnersfouten die je maakt. Te snel in actie gaan, te weinig luisteren.
Ja.
Maar,
en denken dat je het weet.
Ja, en precies. Maar daar had ik een directeur zitten en die, dat was een geweldige verhalenverteller.
Ja.
En dat was, daar hadden we altijd maandag in de ochtend van 9 tot 11 was het volgens mij, van 9 tot 11:30, hadden wij een management meeting. Ja. Elke maandag in. Ja, en daar keek ik zondagavond.
Ja, echt?
Zat ik al in mijn handen te wrijven van yes, we hebben maandag. Want, en dat ging heel vaak ook niet over werk. Nee. Hoe gek. Er zat altijd al een koppeling met werk.
Ik vind het niet gek. Ik in mijn pen vallen. Dat vind ik helemaal niet gek. Maar leg maar eens uit. Waar ging het dan wel over? Ja. En waarom zat er een relatie met het werk?
Ja,
Vooral voor die luisteraar. Die soms denkt dat het allemaal zo maakbaar is.
Ja. Nee, het begint juist niet met werk. Dat deed hij heel goed. En dan had hij weer wat meegemaakt. Dan had hij, weet ik, of had een bepaald boek gelezen. Of hij had een situatie gehad waar hij... En dan begonnen de anderen ook te vertellen en daar had hij dan ook wel weer een verhaal bij. En dan gaat dat balletje rollen, zeg maar.
Hij kon goed luisteren, hè?
Hij kon heel goed luisteren, heel goed luisteren, maar ook heel goed vertellen. En dan zat je op je puntje van je stoel, zeg maar, te luisteren en dat vloog voorbij ook, die tijd. En daar neem je wat van over, want daar zat natuurlijk wel iets krachtigs achter. Daar zat luisteren, leren luisteren, maar daar zat ook in het verhaal de kracht van verhalen vertellen.
Ja.
En met een kop en een staart praten. En dat kon ik in die tijd allemaal nog niet zo goed. Mm-hmm. Weet je, als je jong bent en je gaat leiding geven en je denkt van ja, maar ik heb dit toch verteld zo, dat is toch duidelijk. En ja, nee,
precies.
Volgens mij, en daar kon hij mij geweldig wat dingen spiegelen en helpen. Maar ik leerde alleen al door aan die tafel te zitten elke maandag die verhalen te horen en daar wat mee te doen.
Ja. Nou ja, ik denk een goede verhalenverteller is ook een goede luisteraar. Want ik moet ook kunnen anticiperen in het verhaal.
Ja.
En wat je mij eigenlijk beschrijft is ook dat jouw ontwikkeling tot leider ook een soort persoonlijk leiderschap is geweest.
Ja, zeker.
Dat jij jezelf hebt leren leiden en hoe... Nee, we hebben al gehad over die executives. Wat ik belangrijker vind is... Heb jij op een gegeven moment een kompas geformuleerd voor jezelf van... Nou, die kant, wat er ook gebeurt, die kant ga ik op. Want die druk die jij hebt... 7000 man aansturen, dat doe je niet, maar 7000 man aansturen, dat zou al veel zijn. Maar 7000 man die van je afhankelijk zijn, nee, niet 7000 man, 7000 organisaties, dat is wel een druk.
Ja.
Er zijn momenten, ik was te laat vanmorgen, ik had verkeerd naar mijn agenda gekeken en dan baal ik van onze stekker, want ik wil altijd te vroeg zijn. Ja. Dus dat heb ik gelukkig nog een beetje kunnen inhalen. Maar dan denk ik, ja, weet je, het doel is dat wij een mooi gesprek voeren. En ik ben heel blij dat jij het geduld hebt gehad en niet gezegd hebt van, weet je, doe maar niet, dan heb je pech gehad. Mijn kompas hierin is de drijfveer voor dit verhaal wat jij vertelt.
Ja.
Heb jij, en daarmee wil ik ook andere mensen bereiken die daar ook leren van, ja, soms maak je fouten. En dan gaat focus je op het herstel en niet op de fout zelf.
Ja.
Heb jij, dus mijn grote kompas en drijfveer hierin is andere mensen iets meegeven waar ze in hun leven en in hun werk iets mee kunnen. Hoe zit dat bij jou?
Ja, je raakt wel ook wat aan al wat ik al eerder heb gezegd, maar ook iets wat er nog niet, wat ik heb moeten leren eigenlijk, hè, wat ik net vertelde met die verhalen vertellen. Ik heb daarna ook een leidinggevende gehad, die was ongelooflijk nieuwsgierig, continu. Vernieuwend, nieuwsgierig.
Ja.
Alles steeds, interessant, hoe zit dat dan?
Ja.
En dan stuurde hij me 's avonds weer een berichtje zo van, ik heb even gekeken, moest kijken, dit zit erachter. Oh interessant.
Ja. Weet je?
En dat trigger van die nieuwsgierigheid. Ja, die nieuwsgierigheid.
Ja.
Hij ging op een gegeven moment wel heel door, was redelijk workaholic, dat je om 1 uur 's nachts nog, toen zei ik op een gegeven moment van, joh Willem.
Ja, even niet.
Even niet. Ja. Dus dan leer je ook grenzen aangeven. Dat is ook een belangrijke les geweest.
Ja. Ja.
En daarna, tot slot, en dan kom ik naar het antwoord op je vraag, zeg maar, is dat daarna ook weer een leider gehad die echt inhoudelijk alles wist en dacht te weten.
Overal de laatste, ja.
Ja, en, maar dat
ging even niet zo.
Nee, en dat toch was dat een hele interessante tijd. Alleen daar heb ik ook wel gezien dat wat dat doet als je dan eigenlijk mensen een soort vertrouwen geeft van om mee te denken. En dan uiteindelijk kom je ergens en maar ik heb het al bekeken. En volgens mij is het zo en zo in elkaar.
Ja.
Waarom heb je het dan naar mij gevraagd?
Ja.
Ik zeg het wat gechargeerd.
Ja, net mijn snapje.
Maar dan terug naar die vraag. Ja, en daar is iets ook gebeurd in mij met dat ik voorheen, en dat linkt ook wel een beetje naar het boek, maar dat ik redelijk resultaat ook dat resultaat altijd voor ogen had.
Ja.
Weet je? En dat leidinggever zegt ook iets natuurlijk, je neemt iets mee ook van hoe je zelf bent.
Ik denk dat dat niet anders kan, anders is het een toneelstukje.
Nee, en dat past niet bij me.
Ja.
Maar daar heb ik wel gezien dat wringde voor mezelf.
Ja.
En dat wringde, denk ik, zag ik bij hoe ik andere mensen motiveerde of soms niet motiveerde.
Oh ja.
Omdat je dan te veel met resultaat bezig bent.
Ja.
Met die bestemming.
Ja.
In ieder geval dat de reis en de ervaring.
Ja.
Weet je, en het leren in het proces zelf.
Ja.
En daar dan ook leren te vertragen en te reflecteren.
Je zegt iets moois, vertragen en reflecteren.
Ja,
hoe heb je dat geleerd?
Ja, heel moeilijk is dat geweest. Want ik wil altijd vooruit.
Ja. Doel en proces. Dat is bijna...
Ja.
Ja. Het hele gesprek, dat gaat van het is een en al yin en yang, zwart en wit. En
het is wel precies hoe ik,
hoe jij bent ook.
Hoe ik ben.
Ja.
Ja. Ja. En waarbij ik wel duidelijk zie dat het de bestemming is leuk. Vorig jaar nog op de fiets in 4 dagen naar Londen gefietst.
Ja, dat is
hartstikke leuk.
Ja.
Maar als je kijkt, en dat is dan weer even puur sport ook, maar dan wat je dan met zo'n groepje mensen meemaakt in zo'n reis.
Ja.
Ja, dat is bijzonder. En dat raakt je. En dat is, en je maakt mooie momenten mee, euforische momenten. Je hebt momenten dat je met z'n allen een probleem hebt.
Is echt een bonding, hè?
Dat is
gigantisch. Ja, samen door ellende is niks moois.
Nee, dat is prachtig en dat is het mooie van sport ook.
Ja.
Maar dat heb ik ook in mijn werk veel meer gekregen. Ja. Alleen dat zegt niet, ik vind wel nog steeds dat we hebben wel een werk, een missie.
Ja.
Dus je hebt altijd een stuk omkadering van waarom je hier met z'n allen bent. Heeft wel te maken dat je een bepaalde functie hebt die je moet vervullen.
Ja, daar word je voor betaald.
Daar word je voor betaald.
En dat van je verwacht.
Dat wordt van je verwacht. Maar ik vind het wel daarnaartoe werken. En dat met elkaar doen en dat ook beleven, ervaren, reflecteren.
Hmm.
Ja, dat vind ik iets moois. Alleen dat heb ik wel moeten leren. En soms stap ik nog wel eens in die valkuil dat je te snel alweer vooruit gaat. En dan, dat ik laatst een tijdje terug had zo'n collega die zei, ja, maar jij bent altijd positief en altijd weer vooruit.
Ja.
Daar zat iets onder. Ik dacht, ja, dat zeg je niet voor niks, want niet iedereen is zo.
Nee. Nee, dit is maar eenmaal niet zo. Voor iedereen is niet het glas half vol.
Nee. En bij mij wel.
En voor de echte optimist is hij half vol met water en de rest van de helft met lucht, hè?
Ja, zover gaat het bij mij dan niet.
Okay.
Nee. Dus ik heb ook wel...
Maar optimisme is wel een belangrijk element van jou.
Ja, vind ik wel. Zo sta ik wel aan het leven.
Veerkracht ook?
Ja, ik denk altijd in twee, in zo'n model, je hebt zo'n circle of influence en circle of concern.
Ja.
En wat wel heel diep van binnen bij mij zit, is de circle of influence.
Ja. Ja.
Alleen, ik weet natuurlijk ook dat het leven ook kwetsbaar kan zijn. En ik zou heel erg onterecht zijn als ik zeg van ja, je kan alles in het leven beïnvloeden. Want laten we eerlijk zijn, iemand die ernstig ziek wordt of weet ik veel wat. Ik zou niet durven zeggen van ja, dan had je zelf je circle of influence.
Dat klinkt bijna als het niet lukt, als het wel, dan heb je gefaald. Ja, nee, dat is natuurlijk flauwekul.
Dat is flauwekul, ja.
Heb je wel geleerd van tegenslagen in je privé of om je heen in je leven, voor je werk?
Ja, zeker. Ja, heel erg. En daar is het ook fijn om een thuis te hebben waar je, nou, ik ben meer dan 20 jaar getrouwd. En ook fijn om daar een thuis te hebben, die een vrouw waar gewoon die me door en door kent. En waar je ook mee kan reflecteren en het goede gesprek mee kan hebben.
Dat is echt een waardevol bezit.
Daar kan je misschien wel op je alle kwetsbaar zijn natuurlijk. Ja. Als je thuis.
Een van de redenen voor deze podcast is ook mijn eigen tekortkoming en denken. En 40 jaar geleden. Dat een directeur was voor mij echt zo'n Wonder Woman, Wonder Man. En die hadden geen emoties en pijn is een keuze. Weet je, en alles is maakbaar. En als je nou maar de goede boeken leest, dan kom je er wel. Ja. En hoe meer gesprekken ik voer met microfoon en nog meer zonder microfoon. Het zijn net mensen. En die hebben ook allemaal hun dingetjes. En die worden staan soms ook op en met een rot gevoel. En dan nemen ze een besluit wat ze anders zouden nemen als ze zich lekker voelen. En juist dat in mijn tijd was dat de soft skills. Hè, maar die zijn eigenlijk knetterhard. Ja. En ik ben opgevoed in de tijd van aandeelhouderswaarde en alles. Als je maar rekent, dan weet je wat je moet doen. Ja. Nee, juist dit maakt je. Want al je medewerkers, ja, dat maakt je ook.
Ja, en de checks en balances zijn tot een bepaalde hoogte nog steeds in mijn werk ook belangrijk. Is richting ook aandeelhouders en dingen. Ja. Maar ik vind daar wel belangrijk dat wel. Ik denk dat ik ook nog wel redelijk uit een tijd kom waarin ook wat meer echte directeur was. Die had ook nog een verhogentje of een eigen kamertje. En dat was allemaal heel gebruikelijk. Ja. Ik weet dat ik bij Portbay startte en toen hadden we nog een ander pand. En dan kreeg ik nog een eigen kantoortje. Ja. Toen zei ik ook van ja, maar dat ga ik niet doen.
En jij loopt op sneakers rond, hè? En niet op hele dure maatschoenen.
Nee.
Uit de tijd waarbij dat wel gebruikelijk was.
Ja. Dus alleen ik vind het dus wel belangrijk dat als jij, dat is zonder daar even echte bedrijfsnamen te noemen, maar ik ken een bedrijf redelijk van dichtbij die dan zegt van ja jongens, we gaan volledig het nieuwe werken doen.
Behalve de directeur.
Alleen wij blijven wel zitten. Alleen ik vind wel, en daar kijk ik wel naar, dat als ik nooit kwetsbaar ben binnen bij je mensen, of een keer zegt, ja shit, dat heb ik niet goed gezien. Sorry. Ja. Ik heb het laatst ook een keer gedaan hoor, met een van de managers had ik in een overleg, zat ik reken achteraf naar huis toe en dan dacht ik van, dat was niet nodig, zeg maar. Of dat was niet zo handig geformuleerd. Ja. Weet je, en dan slaap ik er vaak wel even een nachtje over. Maar daarna heb ik wel, sorry, had ik niet zo moeten doen, zeg maar. Weet je, maar als je dat nooit doet.
Jammer dat we dat kwetsbaar noemen, hè?
Ja, nou ja, dat ik merk nog.
Eigenlijk is het heel krachtig, hè?
Ja, alleen ik vind wel dat je het een bedrijf heeft. Dan kom je weer op die verschillende rollen die je hebt. Ja. Soms ben je leider, soms ben je ook. Je moet wel, vind ik, soms moet je er ook gewoon staan en leider zijn. Ja, dus er is ergens ruimte voor kwetsbaarheid. Ja. En dat moet je dus ook af en toe laten zien, vind ik, als directeur, ook als directeur.
Ja. Als het er is, gemaakt.
Niet gemaakt, dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Ja, daar, mijn beeld is, mensen prikken daar altijd
onmiddellijk. Dus dat die is, zijn niet dat is. Nee. Ja. Nee, want als ze je in de kroeg tegenkomen, hebben ze ook door of jij gewoon uit je nek zit te kletsen. Precies.
Maar ergens is er ook af en toe die wel natuurlijk, moet je je wel bewust zijn van je rol die je hebt.
Ja.
Want dat weet je ook, het heeft ook niet altijd zin. Nee. Het moet wel een soort, en dat klinkt dan toch weer wat rationeler, maar het moet ergens wel ook iets toevoegen in een situatie. En er zijn ook situaties waar, en het ligt ook aan de ander.
Ja.
Dus het ligt ook aan een situatie waarin je in zit. Als jij bij een belangrijke stakeholder een vrij lastig gesprek en het loopt moeizaam. De setting is er niet na. Kies ik er ook voor om niet,
je moet niet naïef zijn. Hè?
Nee.
Maar kijk, weet je, ik ben zelf van overtuigd, als jij kwetsbaar durft te zijn en een fout durft toe te geven, dan durven je mensen ook fouten toe te geven.
Zeker.
Anders gaan ze maskerend gedrag vertonen. Ja. En dat is veel erger dan de waarheid te zeggen.
En vaak, mijn ervaring is wel vaak, het kan vaker wel dan niet. Een voorbeeld, enige tijd geleden hadden wij wat issues. Ja. En dat raakte ook een klantengroep.
Ja.
Ja, en dan zit je daar met dat bestuur, die ja. nodig hieruit.
Ja.
Ja, en dan kan je er allemaal omheen gaan draaien en een ja. beetje wat zakelijk blijven. Ja. Je kan ook zeggen, ja, we hebben een aantal dingen gewoon niet goed gedaan.
Ja.
En om deze en deze reden. En we gaan je zo ook vertellen hoe we het willen oplossen. Maar
en je wordt open deuren, Dick.
En, ja. Nou ja, en het wordt een ander gesprek.
Ja.
En dat kan ook op dat niveau.
Ja. En dat is mooi dat je dit zegt, ja. dat het ook op dat level komt.
Ja. Ja, alleen dat is niet gebruikelijk in ieder geval. Ja. Er wordt toch veel over de hardere kant van het bedrijf gesproken.
Ja, maar dat is lekker veilig.
Ja, ja.
En makkelijker.
Ja, de checks and balances. Ja. En, ja.
Weet je dat ik nou nog heel veel vragen heb liggen, maar ja, het wordt geen marathon-uitzending, weet je wel. Maar dus ik ga langzaam maar zeker over naar mijn volgende item. En je hebt er al een beetje aangeraakt. Ik had jou van tevoren gevraagd een boek, een nummer of een speelfilm. En nou zeg het maar even, dan kom ik erop terug.
Ja, ik heb een boek gekozen, een boek van Paulo Coelho. Een Portugees schrijver. Ik lees meer boeken van
De Alchemist.
En, ja, De Alchemist is natuurlijk ook een klassieker die eigenlijk iedereen gelezen moet hebben.
Eens.
Is, en die moet je eigenlijk om de zoveel, misschien 10 jaar, gewoon nog eens een keer lezen.
Ja.
Maar dat is De Pelgrimstocht naar Santiago gekozen. En,
van Santiago de Compostela, die bedevaarts.
Ja.
Heb je hem gelopen?
Ik heb hem niet gelopen.
Ja. Wil je hem nog lopen?
Nou, ik zou hem willen fietsen.
Ja.
Dat is,
dat kan.
Ja, dat is tegenwoordig ook, mag dat ook.
Ja.
En ik vind fietsen dan wat leuker dan lopen. En,
waarom heb je voor dit boek gekozen?
Nou, wat ik net al aanraakte, daar zit heel op een geweldige manier beschreven zoals Paulo Coelho kan schrijven.
Ja,
en dat is, ik vind elke zin is raak. En elke zin zet je aan het denken. Het is wat spiritueel.
Ja.
Je moet er wel trek in hebben. Hè? En er zijn ook fases waar je denkt, even geen Paulo Coelho, ik ga even wat anders lezen. Ja. Maar
Dan Brown.
Ja, even wat anders. Ja. Maar ja, en de manier hoe hij dat beschrijft, zeg maar, van eigenlijk de kern dat die bestemming, dat niet de ware schat is, maar die weg ernaartoe. Ja. En je daar van bewust zijn en daar wat mee doen. Van die ervaringen leren en reflecteren.
Ja.
Ja, ik zeg het nu natuurlijk heel kort en bondig, maar het is een absolute, als je hem niet gelezen hebt, zou ik zeggen, dit is gewoon een aanrader. Omdat de manier hoe hij dat beschrijft, die reis, en dat raakt ook voor mij altijd wel het aandachtspunt van dat ik mezelf af en toe weer even moet even opletten. Die bestemming is ook leuk natuurlijk, want als ik fiets naar Londen, wil ik wel in Londen aankomen.
Ja.
Als we het met werk ergens een doel willen bereiken, wil ik wel dat doel bereiken. Maar
niet alleen, hè? Er moet de rest ook mee.
Ja, precies. Ja. Het is en-en.
Ja.
En die bestemming is leuk, maar die reis eromheen is nog veel mooier.
Nou ja, weet je, ook hier weer heb je weer die contradictie van jezelf beschreven. Van ik wil een doel hebben en ik moet vertragen. Maar eigenlijk vind ik dit hele gesprek een beetje een tocht. He, we zijn.
Is dat positief?
Dat is heel. Nee, Peter, dat is echt. Zeker. Nee, zeker. Want het is je ziet het, ik heb hier allemaal vragen voor me liggen. En ik heb er maar een paar uitgehaald. Want we hebben het ook over Visma niet gehad, over eigen verantwoordelijkheid nemen. Nou, noem maar op wat succes is voor jou. En alleen op een gegeven moment kom je ergens en dat ontwikkelt zich. En juist ook in het boek van De Pelgrimstocht is dat je. Het gaat om die zinnen waarbij je even denkt, oh wacht even. En dat je reflecteert van wat doet het met mij? Ik snap je dat het boek hebt gekozen. Peter, dan heb ik hier nog 3 enveloppen liggen. En dan vraag ik je om uit deze enveloppen er eentje te kiezen. Je mag zelf kiezen welke. En dan pak hem eruit, stel de vraag, lees hem hardop voor en beantwoord hem alsjeblieft.
Denk terug aan een belangrijk dilemma. Stel dat een aankomende leider nu in een vergelijkbaar dilemma zit als jij toen. Wat zou je hem of haar vandaag meegeven? Ja. Dan denk ik toch dat, dat het aan de voorkant meer tijd nemen om te luisteren en goed, goed te begrijpen wat de situatie is, of, zodat je de juiste vraag kan stellen. En de ding, zit hem daar.
Dit is echt, dit heb ik je niet voor gezegd, maar ik vind, kijk eerst eens naar de vraag achter de vraag. Waar hebben we het nou echt over? En dan beginnen. Ja. Prachtig, Peter. Is er nog iets uit het hele interview waarvan je, waar je op terug wil komen?
Nee.
Is er nog iets wat, je, wat niet ter sprake is gekomen, maar wat je alsnog wil delen?
Nee, en wat je al zegt, er zijn heel veel leuke thema's en onderwerpen aan te raken. Dus nee.
Oké, nou, ik kan je vertellen, ik was echt verheugd. En het is ook echt een uitnodiging naar andere luisteraars. Ik vind het juist leuk dat je me hebt benaderd van, ik vind het leuk om wat te vertellen. Nou, dat heb je ook echt gedaan. Dit is een van de langere interviews geworden. Dat is niet voor niks. Dat is juist omdat het zo lekker loopt. En ik waardeer je openheid. Ik waardeer de manier waarop je laat zien. Ja, ik ben van de ene kant een teamspeler. Van de andere kant kan ik het ook goed alleen. Ik wil vooruit gaan en ik wil ook terugkijken. Dus dank je wel. Dank je wel, Peter.
Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.
Dan wens ik me nu tot de luisteraar en dan zeg ik dank je wel voor dit gesprek. Ik hoop dat het je iets heeft gebracht om over na te denken. Of misschien wel om mee door te gaan. In ieder geval hoop ik dat je het boek gaat lezen van de Pelgrimstocht van Santiago. Maar ook inderdaad de Alchemist. En hij heeft er zoveel die mij ook echt heel veel gebracht hebben. Dus dank voor het luisteren. Voor nu een mooie dag en graag tot de volgende keer.
Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Abonneer je vooral, dan mis je er geen één. Heb je ideeën of wil je zelf graag een keer te gast zijn? Stuur me dan bericht via petergeurts.com. Voor nu, fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.